Goedenavond, gemeente hier aanwezig, maar ook gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Niesing uit Kesteren voorgaat. De schriftlezing vanavond is uit Matteüs 17. De kerkdiensten van zondag 18 februari om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan in een doopdienst. En in de avonddienst van 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. De collecte. Er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de herberg, het pastoraal en diaconaal centrum in Oosterbeek. De tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang is vanavond Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. De kerkenraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 95 vers 1 en 4. Psalm 95 vers 1 en 4. Jongens en meisjes, fijn om ook jullie te zien in deze dienst, in deze avonddienst nog wel. We houden de laatste regels met name vast, want het gaat over het horen van de stem van de Vader vanavond. Dus vandaar ook de keuze van dat vers. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk verhoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Dus al een korte samenvatting van deze dienst. Na de belijdenis van het geloof willen we graag gaan zingen uit Psalm 48, vers 6. En dat vond men in Utrecht destijds toen we studeerden daar professor Jonker, het mooiste vers na de belijdenis. En ik denk dat dat ook zo is. Als de gemeente, wij met de gemeente mogen belijden, want deze God is onze God, hij is ons heel ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ja, dan is er best wel een opmerking te maken. Ter dood toe zal hij ons geleiden, zelfs door de dood heen zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6, laat dat ons amen zijn op op de belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat gaan we belijden met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, zullen we samen de Heer God danken voor zijn zegening en laten we samen bidden om een rijk gezegende dienst. Heere God, trouwe Vader van onze Heer Jezus Christus, u die in uw Zoon ook onze Vader wil zijn. Wat zal dat ook blijken uit de prediking van vanavond? U die uw Zoon naar deze aarde gezonden heeft, uw Zoon die missie heeft aanvaard, maar ook bemoedigd wordt bij de doop, maar ook bij het inslaan van de weg naar Jeruzalem. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mij welbehagen heb. Luister naar hem. Heren, wij danken u, want wij weten wat dat bedoeling daarvan is, van dat luisteren. Want zo wilt u ons de zaligheid aanreiken, in het volbrachte werk van uw lieve Zoon. En zo wilt u ons het kindschap van u aanreiken. En zo wilt u uw geest geven, waardoor we roepen, Abba Vader, u mag ik toebehoren. Heren, wij danken u voor zoveel liefde. Leer ons uw gaven te zien, tegen de achtergrond van alles wat we zelf zijn. Heren, dan hebben we alles wat we hebben gekregen. Het is allemaal genadegaven. Het is van u entwege. Het is door uw gunst. Niet omdat we beter zijn dan anderen, maar het is door uw genadige verkiezing, Heren, dat u ons dit allemaal aanreikt en daaruit doet leven. Leer ons achterom te zien, niet als de vrouw van Lot, maar om de daden van u te gedenken, om de zegeningen op te merken, om u daarvoor te loven en te prijzen. En vanavond gaan we ook leren dat het goed is om soms ook achteruit te zien, want juist naar die momenten waarop u ons wilt bemoedigen. En dat wil dan tot strekken, tot voedsel en tot troost in moeilijke tijden die kunnen aanbreken of aangebroken zijn. Heren, zo vragen wij u, laat uw woorden niet over ons heen gaan, maar laat ze landen in een toe en een welbereide akker. Ploegt u om onze harten met uw Heilige Geest en geef dat zo het zaad van uw woord gezaaid mag worden in oprechtheid, in eenvoud, in hartelijke overgave aan u, in afhankelijkheid en aanhankelijkheid, maar dat u het is ook die de wasdom geeft. Laat het maar landen, Heren, zodat het werkelijk vrucht mag dragen, tot uw eer, tot heil van ons en tot opbouw van de gemeente hier ter plaatse. En zo bidden we, kom over in dat woord. We weten dat we heilige grond betreden. We worden uitgenodigd om met u de berg op te gaan met het drietal, drie discipelen die daartoe verkoren zijn. En alles wat u geeft, ook in uw genade, stelt ons voor grotere verantwoordelijkheden. En dat is ook voor de drie geweest, Maar we zullen zien, heren, dat jammer genoeg ook uw woorden kunnen raken in de vergeethoek. Dat ze kunnen vervliegen, ondanks onze beste voornemens. Ondanks onze belijdenissen die we hebben uitgesproken, zoals de drie ook deden. In de persoon van Petrus, laat ons maar drie tenten maken. Maar later werd er niet altijd meer aan gedacht. Daarom gaan we leren. Behoeden voor oordelen. Behoeden dat we gauw opmerkingen maken. Maar geef ons maar stil mee te gaan, meegenomen te worden. De berg van de verheerlijking op. Om zo te luisteren naar uw stem. Om zo uw lieve zoon te zien. Glanzend in heerlijkheid. Uw majesteit uitstralend. Maar ook de drie discipelen die weliswaar onder de indruk zijn. Maar die toch ook hun eigen weg daarmee gaan. Heren, u hebt ons veel te zeggen vanavond. Neem ons mee door uw woord en door uw geest. Leid ons op de kansel en eronder, hier in de kerk en thuis, waar we luisteren, nu of later. Heren, zegen ons al te samen, ook de jongelui, de kinderen, dat ook zij het mogen begrijpen, nog eens nalezen ook in hun eigen Bijbel, om het nog beter te kunnen begrijpen en vast te houden. Zegen degene die het orgel bespeelt, de koster, kosteres. Zegen alle die een taak hebben in deze dienst om het uit te zenden ook. En wie niet al, zijn we ten diepste niet allemaal die een taak hebben. Want uw woord wil niet leeg weerkeren. Daarom, heren, kom tot een ieder van ons. Neem ons apart. Laat ons opstaan. Gerust zijn in u. Niet bevreesd langer. Maar dat u het is die zegt, ik ben met u. Al de dagen. Tot de dag aanbreekt. Dat u terugkomt of ons oproept. Goede God, maak uw belofte waar. En geef dat wij ook in gehoorzaamheid aan u, onder beslag van uw woord, ook uit uw woord mogen leven. Nu en altijd, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, eerste Lijdenszondag leek mij goed om een preek te maken de afgelopen week over Matteüs 17. Heerlijke boodschap. Maar best wel een pittige boodschap en bepaalt ons ook bij de zwakheid van ons mensen. Maar ook bij de grootheid allereerst van de drie-enige God en wat hij ons wil schenken ook in een dienst als deze. Matteüs 17 vers 1 tot en met 13. Daar lees ik met u, anders lees ik u voor. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat we hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. Ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben hem met hem gedaan alles wat ze wilden. En zo zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Amen. Gemeente tekst voor de prediking bestaat uit de versen 5 tot en met 8, waar we nogmaals lezen, terwijl hij nog tot hen sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie een stem uit de wolk, zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde, werden zeer bevreesd, En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. Misschien voor de kinderen onder ons, want dat is veel te moeilijk om dat allemaal te onthouden. Laten we vooral die stem vasthouden dat de Vader zegt, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mij welbehagen heb. Luister naar hem. En ook het 8e vers, toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. Tot zover schrift en tekstlezing. De collecten worden ook vanaf deze zijde van harte bij u aanbevolen. En we gaan zingen uit Psalm 2, de versen 4 en 7 als inleiding op de prediking. Psalm 2, vers 4 en 7. Gemeente, als antwoord op de preek willen we zingen uit Weerklank, lied 277, vers 1 en 2. Het lijkt mij een lied wat goed past bij de prediking vanavond. 277, vers 1 en 2. Gemeente, geliefden in onze Heer Jezus Christus, we kennen allemaal wel momenten in ons leven waar we met vreugde aan terugdenken. Ik denk aan de dag van het huwelijk, de geboorte van een kind of meerdere kinderen, of aan een jubileum, of jullie jonge mensen, dat je mag slagen voor een examen. Dat is ook zo'n moment dat je echt niet vergeet, denk ik. En ik hoop dat het ook aangevuld mag worden, dit lijstje, met een geestelijk moment. Het uur van je belijdenis doen. Of misschien ben je latere leeftijd gedoopt. Het uur van je doop. De dag waarop de Heer ons apart nam. Tot ons sprak. En ons sterk bemoedigde. En dat kan zelfs in de meest moeilijke tijd geweest zijn. Dat uw man of vrouw ziek was, werd weggenomen. Hopelijk opgenomen in heerlijkheid en dat de Heer naar u toe kwam en zegt, ik heb uw vrouw wel weggenomen of uw man, zelfs een kind. Maar ik ben er en ik ben bij je en ik leid je doorheen. Het doet me jongens en meisjes denken aan toen ik vicariaat begon in een gemeente. Toen zei die dominee, ga maar eens naar die mevrouw. Die heeft haar man destijds dood gevonden in de schuur. Nou, dan word je heel klein, hoe lang je ook bent hoor. Dan denk je, wat moet je nou toch zeggen? Tegen zo'n mevrouw die plotseling haar man moest missen. En ik hoefde niks te zeggen als jonge kandidaat. Zij getuigde van de kracht en de sterkte die van de Heere God werd ontvangen. Zij kende dat moment van groot verdriet, maar ook van sterk bemoedigd te worden. Ja, zo'n gebeurtenis, zo'n moment, ja, die kan al gauw overschaduwd worden natuurlijk door een verdrietig voorval. Of door een gebeurtenis waarin je met je zwakheid wordt geconfronteerd en je machteloosheid. Want vreugde en verdriet, dat weten we allemaal, liggen soms heel dicht bij elkaar. Maar voor en tegenspoed ook. Maar juist dan mogen we terugvallen op vroegere momenten. Op rijke momenten die God ons toevertrouwde, waarin hij zelf overkwam door zijn woord en geest en ons bemoedigde. De drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, kunnen erover meepraten. Nog maar kort tevoren hadden ze uit de mond van hun rabbi vernomen dat hij veel moest lijden. Ja, zelfs gedood worden, dat hij ook ten derde dagen zou opstaan, maar dat laatste zou waarschijnlijk niet meer opgepakt zijn. Nee, hij moest lijden, zelfs gedood worden. En zij, ook hun levensweg zou niet gemakkelijk zijn. Het zal een weg zijn van zelfverloochening en van kruisdragen. Nou, dat hakt er wel in, hè? Want Jezus wint er geen doekjes om. Genoeg zorgen. Heel veel zorgen. Maar voor ze dit alles concreet ervaren, ontvangen ze een onvergetelijk moment van bemoediging. De drie discipelen worden namelijk door een rabbi meegenomen op een hoge berg. Om te bidden. Dat vult Lucas aan. We willen Lucas 9 er ook vanavond nauw bij betrekken. Want er staan ook facetten in die we niet mogen vergeten. Om te bidden. En wat zegt Lucas er dan bij? Het drietal werd al gauw bevangen door slaap. Zo'n moment. Lucas zegt heel eerlijk. Het drietal werd al gauw bevangen door slaap. En dat zal niet voor het laatst zijn. Daarover horen we in de preek straks nog veel meer. Maar eerst maar alle aandacht voor Rabbi Jezus. Want we lezen dat hij van gedaante werd veranderd. Zijn gezicht begint te stralen als de zon. En zijn kleding werd wit gelijk het licht. Als het licht. In Exodus 34 vers 29 lezen we dat Mozes ook zoiets had meegemaakt. Na een langdurige ontmoeting, jongens en meisjes, met de Heere God, weerspiegelde hij de heerlijke glans van Gods licht. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Mozes heeft dat geweten. Hij werd in het volle licht gezet en hij mocht dat weer kaatsen. En nu, Jezus' gezicht. Is dat hetzelfde als bij Mozes? Nee, het is anders. Hoe anders? Hij glanst vanuit zichzelf. Hij glanst van binnenuit. Dat duidt erop dat hij God is. Hij is God. En daarnaast komen ook hemels licht op hem af. Hemelse personen dalen tot hem af. Mozes en Elia. Ze waren al lang geleden gestorven. En toch leven ze bij God in de hemel. Gemeente, dat heeft ons iets te zeggen. Wat dan? Iets groots. Iets moois. En ik hoop dat u daardoor getroost mag worden. Want wellicht is uw man overleden, uw vrouw of een kind. In Jezus, in Christus ontslapen. Jouw oma, jouw opa misschien wel, jongens en meisjes. Dat doet verdriet, hè? Dat zij er niet meer zijn. En toch, als ze in Christus geloofd hebben en ontslapen zijn, leven zij bij God in de hemel. Dat is mooi. Wie in mij gelooft, dat zei de Heer Jezus tegen Martha, zal leven, ook al is hij gestorven. Prachtig. Wie in mij gelooft, wie in Christus gelooft, leeft bij God in de hemel. Mijn vrouw en ik hopen deze week nog een bezoek te brengen bij een echtpaar, wat enige tijd geleden een zoon is kwijtgeraakt door een naar ongeval. En we keken nog even naar die foto, die profielfoto. En daar werden we rijk door getroffen. Want wat zie je dan? Een Christusfiguur met aan de hand, met aan zijn hand David. Die jongen die stierf bij het ongeval. En dan zie je die moeder erachter en die vader aan andere kinderen. Wat een troost. Hoe groot ook het verdriet er is, daar gaan we er ook heen. Maar wat een bemoediging. Wat geeft dat een rijkdom weer? Mogen we weten. Wie leeft en in Christus sterft, leeft. Leeft door. In de hemelse heerlijkheid. En dat vanavond nog eens op het hart gedrukt. Ook aan de hand van deze rijke geschiedenis. Mozes en Elia. Bijzondere personen. Mozes was de wetgever eertijds, dat weet je, namens God. En Elia was de profeet die als het ware het volk steeds meer voor die wet moest plaatsen, voor de spiegel van Gods wet. Je zou hem als een soort reformator kunnen noemen en kunnen zien. En ze verschijnen voor een topoverleg. Kun je werkelijk topoverleg noemen. En Lucas vermeldt het doel van het overleg. Ze spraken over zijn heen gaan. Dat hij zal volbrengen in Jeruzalem. Anders gezegd, ze spraken over zijn kruislijden, over zijn kruissterven, de kruisdood, dat tot redding zal zijn van velen. Dus ze spraken over het offer, het kruis centraal. Ze spraken ook over de gevolgen ervan, de verzoening die de Heere daardoor zou teweeg brengen en de vrede tussen God en mensen, tussen mensen onderling. Die vrede die Christus gaat bewerken. Maar wel op een hele bijzondere wijze. De discipelen, hoe heet dat, Lucas zei dat ook, waren eerst bevangen door de slaap. Maar ze werden gelukkig wakker. En dan zien ze Jezus in hemels glans en heerlijkheid. Dat is niet uit de duiden gemeente, ook niet vanaf de preekstoel. Maar ik hoop dat de Geest ons dat toont vanavond. Dat u mee mag zien, de ogen open doet. Door de Geest geopend, Jezus in hemelse glans en heerlijkheid. Vergezeld van Mozes en Elia. Dat mogen we in de kerk beleven. Ik begreep van de ouderling dat hier verderop een carnavalsgebeuren is. Dan is dat inderdaad wel een hele grote tegenstelling. We voelen ons niet beter en dat gaan we ook niet uitspreken, hè? Maar we mogen wel zeggen wat we zien. En wat God ons wil tonen vanavond. Jezus in hemelse glans en heerlijkheid. Vergezeld van Mozes en Elia. Reken maar dat die mannen onder de indruk zijn geweest. Ze vallen ook op haar aangezichten. Ze willen dat moment wel vasthouden. En dan komt Petrus weer naar voren, een prachtige figuur, ik mag hem wel. Alhoewel, openheid kan ook een groot gevaar voor je betekenen. Je zegt al gauw iets te snel, te vlug. Maar Petrus brengt het wel onder woorden. Heer, het is goed dat we hier zijn. Laat wij als u wilt het hier 3 tenten maken, voor u 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Prachtig, Petrus. Goed bedoeld van je. Maar weet wel wat je zegt. Want Matthäus 16 gaat vooraf van 17 jongelui, dat weet je. En wat staat daar? Dan mag hij belijden dat de Heere de Zoon van God is. En dat heeft hij dan niet van zichzelf, maar dat heeft de Vader in de hemel hem geopenbaard. Maar even erop, na het uur van zijn belijdenis, dan hoort hij over het lijden en sterven van zijn meester. En dan gaat Petrus als het ware rechtop staan en neemt Jezus apart. Maar dat gaat u niet gebeuren. Ik ben er ook nog. Daar zal ik even een stok voor steken, een zwaard voor steken. Ga weg achter mij, Satanas. We kennen deze geschiedenis. Petrus, goed bedoeld. Zijn mondje klaar. Zijn getuigenis is eerlijk. Maar er loopt Christus voor de voet. Ga weg achter mij. En nu opnieuw. Heer, het is goed dat we hier zijn. Laten we als u wil 3 tenten maken voor u, een van Mozes en Elia. Goed bedoeld. Maar ook nu wist hij niet wat hij zei. Want hij stelde zijn rabbi op 1 lijn met die andere 2. En dat was niet het geval. Jezus was niet gelijk aan Mozes en Elia. Jongens en meisjes, jullie weten wel dat Heer God ook kwaad kon worden op Mozes, hè? Verdrietig, vertorend, en op Elia, die ook somber kon zijn. Maar deze Jezus, zijn enige geboren zoon, in hem heeft hij alleen maar vreugde, in hem heeft hij een welbehagen. En Heere God steekt dat dan ook niet onder stoel of banken. Er klinkt een stem uit de wolk. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. God de Zoon wordt door de Vader bemoedigd. Bemoedigd in zijn roeping om zijn ziel tot een losprijs voor velen te geven. Hij wordt toegerust, gemeente. En die missie moeten we niet gering overdenken, hè? Want die lijdenstijd, ik vind het altijd een hele bijzondere tijd. Leer mij, o Heer, uw lijden recht te betrachten. Dat is echt niet overdreven. Telkens bepaald te worden, zeker in deze nood, vol ellende, vol beelden, nare beelden, beelden die ook op je netvlies gegrift worden. En toch, gemeente, niet om al dat leed te verzachten en weg te duwen, maar Christus voorop. In zijn lijden, in zijn sterven vooral. En dat heeft hij gedaan. Opdat wij niet onder zijn eeuwige toren zouden wegzakken. Dat zinnetje uit het avondmaalsformulier moet je eens beseffen. Opdat we niet onder zijn eeuwige toren zouden wegzakken. Eeuwige toren. In een eeuwige verdoemenis. Daarom heeft Christus die weg bewandeld. Omdat u dat niet gunt. Hij wil u redden. Hij wil mij redden. Verlossen. En de Vader weet hoe moeilijk het is. En de Vader weet ook dat hij zich op een bepaald moment moet terugtrekken. Zodat Heer Jezus gaat roepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De woorden van Psalm 22, ook misschien goed om te lezen vanavond nog. Dan weet u wat Jezus ervoor over gehad heeft. Om u en mij te redden voor eeuwig. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Jongelui, weet je dat dit de tweede keer is dat Jezus dit hoort? De eerste keer was bij zijn doop. Bij zijn doop. Toen hoorde hij dezelfde woorden. Het was ook een cruciaal moment. Ook een cruciaal moment was het begin van zijn optreden. Bepaald geen gemakkelijk moment, want de Heere wist wat hem te doen stond. En toch ging hij bewust in de rij staan, mag ik het al plastisch zo zeggen? Om gedoopt te worden. Hij maakte zich gelijk aan ons zondige mensen. Terwijl hij helemaal niet gedoopt hoefde te worden. Hij had toch geen zonde? En de doop heeft alles met onze zonde te maken. Maar de Heer Jezus gaat toch in de rij staan, wil toch gedoopt worden om zo alle gerechtigheid te vervullen, zegt hij ook tegen Johannes. Om de last en de schuld van ons zondaren op zich te nemen. Van die mensen die tot hem de toevlucht zullen nemen. En hebben genomen. Daarom laat hij zich dopen. En voor hem was de doop een onderdompeling in lijden. Voor ons is het beeld van de doop om te sterven aan je ik. Dat doet Christus, neemt ons mee aan het kruis om te sterven aan ons ik. Neemt ons ook weer mee. Volgende week mag u dat zien bij Leven en Welzijn. Als de doopdienst er is. En dan wordt het opgewekt, dat kleine kindje, een nieuw leven als het ware. Dat beleidt God. Dat verzegelt u ons. Dat belooft u ons. Maar nu, dat ondergedompeld worden in lijden, dat komt nu al heel dichtbij. Heel dichtbij. Want de heiland slaat de weg in naar Jeruzalem, letterlijk. De stad die je niet voor terugdeinst om ook nu de grote profeet te doden. Maar eerst krijgt de Heer Jezus bemoediging. Jezus wordt een hart onder de riem gestoken door zijn vader. Hij wordt sterk vertroost. Gemeente, die lijn moet u vasthouden. Dat is ook de gouden draad van het boek Openbaring. Dat boek wordt nog eens aangehaald in deze tijd. En sommigen willen er niet in lezen, vinden dat veel te ernstig. Kijk uit. Johannes krijgt inderdaad vreselijke en verschrikkelijke dingen te zien op Patmos. Dingen die haast moeten gebeuren. Maar, u moet eens goed lezen vanaf het begin. Telkens wordt Johannes eerst bemoedigd. Moet u vasthouden. Elke keer weer opnieuw. Als er nieuwe visioenen komen, eerst wordt de man bemoedigd. En dan gaat hij het zien. En dat geldt ook voor deze tijd. Gemeente, is dat ook niet een rijke Bijbelse boodschap vanuit dat Bijbelgedeelte van vanavond? De Heere wil ons tijden geven die ons door moeite en verdrietigheden heen helpen. En ik hoop dat de diensten van vandaag daartoe mogen bijdragen. Tijden, dat u nu bemoedigd wordt, jullie jongelui, vertroost, versterkt. Dat je ervaart dat God je apart neemt, sta op, wees niet bevreesd, ik ben met u. Onvergetelijk moment in de kerk, kun je dat voorstellen? Jongelui, kun je dat voorstellen, onvergetelijk moment in de kerk? Zo is het wel bedoeld, hè? Onvergetelijke momenten van bemoediging. Dat je ervaart dat God het is die naar je omziet. Je wil vasthouden. Je op het fundament wil plaatsen. En zo'n moment wil je vasthouden. Toch? Ik heb u net bepaalde herinneringen bij u opgeroepen. En ik hoop u geen pijn gedaan te hebben. Maar u zult waarschijnlijk wel met me eens zijn. Ja, die momenten zie ik graag nog terug. En die wil ik wel vasthouden. En Petrus en zijn broers willen dat ook wel, zijn broeders. Maar later blijkt dat dat totaal anders kan gaan. Grote woorden van ons mensen kunnen vervliegen. Grote woorden die we horen uit zelfs de mond van de Vader kunnen vervliegen bij ons. Grote woorden kunnen een tegendeel omslaan. Ik doel op het gebeuren dat de heiland het drietal opnieuw apart meeneemt om te bidden. En misschien, ouders, is dat mooi om straks met uw kinderen, voordat ze gaan slapen, dat uit de kinderbijbel te lezen. Het gebeurt in de hof van Gethsemane. Dat past precies bij dit bijbelgedeelte. Maar wat blijkt eruit? Dat er van die goede bedoelingen van dat drietal maar weinig terechtkomt. Het loopt uit op een groot contrast. We zien ze namelijk in gedachten gaan, hè? Nee, nu niet een berg op. Ik heb het al verklapt. Ze gaan een tuin in, de hof van Gethsemane. En wat lezen we dan? Opnieuw vallen ze in slaap. Maar opnieuw zullen ze Jezus zien. Ook dat. Hij alleen. Nu niet met een uitstraling van een hemelse glans. Zijn ziel wordt nu niet bemoedigd, bepaald niet, maar is zeer bedroefd tot de dood toe. Opnieuw zullen ze Jezus zien, maar nu een die bloed zweet en tranen, loodzware tranen huilt. Psalm 22 gaat in vervulling in de hof van Gethsemane, die als een worm door het zand kroop. Opnieuw zullen ze Jezus zien, die met een kruishouten heuvel Golgotha beklom. Een smaad van mensen, veracht door het volk en de leiders die hun hoofden schudden en zeiden: heeft zijn zaak aan de Heeren toevertrouwd? Laat die hem bevrijden. Opnieuw zullen ze Jezus zien, maar dan uitgemergeld aan een vloekhout. En opnieuw zullen ze zijn stem horen. De stem van Jezus zelf in de 7 kruiswoorden. In Gethsemane geen bewondering. Geen wens om 3 tenten te maken. De slaap is hen te machtig. Ze lieten hun meester alleen. Ze lieten hem alleen. Eertijds die grote woorden. Heer, het is goed dat we hier zijn. Wij wilden hier wel altijd blijven. Woorden kunnen verdampen. Nu kunnen we de discipelen natuurlijk tot de orde roepen. Maar we hebben denk ik genoeg aan onszelf. Wie zijn we zelf, gemeente? Komen wij onze goede woorden na? Onze beloftes? Kinderen op catechisatie konden nog wel eens zeggen: pa heeft zoveel beloften gegeven, mooie woorden gesproken, maar hij moet ze nog nakomen. En dan zag je zo'n jongen verkrampen. Dus ouders, kijk uit wat u belooft. Het is een zaak van vertrouwen, wat dan geknakt wordt. Komen wij onze goede woorden naar God toe na? Eertijds uitgesproken bij doopvond, belijdenis doen, huwelijksdienst. Mooie woorden op hoogtijdagen. Ook onze woorden kunnen als sneeuw voor de zon verdwijnen. We hebben het zo nodig om de stem van God de Vader te horen en ter harte te nemen. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. Luister naar hem. De discipelen kregen de opdracht om naar Jezus te luisteren. Naar een rabbi. En dat is de grote profeet waarvan in Deuteronomium 18 al gesproken wordt en beloofd is. In hem is het woord van God. Hij is de logos, hij is het vlees geworden woord. Hij brengt de definitieve openbaring, op hem kun je aan. Laat dat vasthouden, te midden van al die mediaberichten. We worden overspoeld door berichten. Wat is waarheid, wat is leugen, wat is fictief? En wat is nepnieuws? Op hem kun je aan, jongelui. Hoor je het? Luister naar hem. Dat zegt niet een bezorgde dominee of een jeugdouderling of een kerkraadslid. Luister naar hem, dat zegt God de Vader. Tot ons. Luister naar hem. Matthäus vermeldt dat de discipelen terstond ter aarde vielen. Met hun aangezicht. Ze werden zeer bevreesd. We gaan dus nu even terug naar Matthäus 17. Ze beefden van angst. En dan laat de heiland hen niet aan hun lot over. Nee. Zoals het drietal later in de hof van Gethsemane wel met Jezus zouden doen. Maar in Matthäus 17 niet. Jezus kwam bij hen. Matthäus 17. Raakte hen aan. En zei: op, sta op. En zij: sta op en wees niet bevreesd. Ziet u zijn almacht? Ziet u zijn volmacht? Hij herstelt de vrede tussen God en mens. De mens die voor God zou moeten vrezen voor altijd. Hieruit blijkt zijn liefde, opofferende liefde, herderlijke liefde. Jezus kwam bij hen. Vanuit de bemoediging en de vertroosting die hij zojuist ontvangen heeft. En dan zouden we zeggen, hij heeft toch genoeg aan zichzelf. Mensen hoor je vaak zeggen in deze tijd, ik krijg zoveel prikkels, er kan even niks meer bij. Jezus zou misschien ook gezegd kunnen hebben, ik heb zoveel prikkels gekregen in dat topoverleg met Mozes en Elia. Even genoeg aan mezelf. Nee. Jezus blijft zijn oog en hart op ons gericht houden. Hij kwam bij hen. Gemeente, nogmaals, wat een schrille tegenstelling met dat gebeuren later in de hof van Gethsemane. Het drietal slaapt. Ze stappen niet op hun rabbi af. Ze laten hem geheel alleen worstelen. Ze luisteren niet naar zijn noodkreten. Die dringen helemaal niet tot hun door. Ze staan hem niet bij in het verlossingswerk wat eigenlijk voor hen bedoeld is. Nee, eigenlijk, het is zo. Het is voor hen bedoeld, voor ons bedoeld. Het woord van God, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luisteren naar hem lijkt te vervlogen te zijn. En wij? We gaan niet blind staren op die mannen. Luisteren wij naar wat de Heer tot ons zegt, gemeente? In de zondagse diensten? Komt het nog over? Worden we als gemeente nog aangesproken? Of hebben we zo onze tradities? En filteren we? We kunnen alles filteren tegenwoordig. Wat je ook opzoekt, je kan filteren. Maar ik heb het idee dat ook de kerkdiensten daar niet aan ontkomen. We filteren wat we horen willen en wat we niet willen horen. We filteren de dominees, die past bij mij en die andere past niet bij mij, eventueel. Luister naar hem. Niet naar een bepaalde dominee. Luister naar hem. Op catechisatie, kringwerk, horen we daadwerkelijk wat de geest of tot de gemeente zegt, tot ons persoonlijk zegt. Luisteren is niet gemakkelijk, hè. Zoveel minuten mag het maar, geloof ik, en dan sluit de mens al niet meer op. Nou, het zal waar zijn, maar we mogen ook rekenen met de geest. En met de Heilige Geest. En die geest, die kan wel eens een gemeente toespreken dat zelfs een man in het raam gezeten in slaap valt. Dus dat is niet maar de 10 minuten geweest, denk ik. Dat zal wel even langer geweest zijn. Maar goed, we hebben ons wel rekenschap te geven van hoe lang we preken natuurlijk. Luisteren is niet gemakkelijk, gemeente. Horen en horen is twee. Het maakt verschil hoe je hoort. Je kunt horen en tegelijkertijd ervan je laten afgeleiden. Of je kunt horen en het spreekt je wel aan. We hebben het wel eens gehoord, ook in het huisbezoek. Het was een prachtige dienst, dominee. We gingen de preek er ook weer over. Waar was de tekst? Hou ook rekening met het feit dat mensen vergeetachtig kunnen worden en toch geraakt kunnen zijn door het woord. Laten we dat erop maar zeggen. Maar toch wel een beetje vreemd als een preek je aangesproken heeft en je weet de tekst niet meer. Dus kijk uit ook met onze gevoelens. Het horen wil beslag leggen op ons. Jongens en meisjes, een preek wil als het ware zo op je neerdalen dat je van binnenuit gaat glanzen. Zoals de Heer Jezus dat deed, vanuit zijn God zijn. Maar dat jij het ervaart, jongelui, ouderen, dat God het is die zo u apart neemt en door en tot u spreekt en door u heen spreekt. Want dat hebben we nodig, hè? Want er zijn vogels die komen wegpikken. En er zijn de dorens die ook verdere gegroei belemmert. U kent de gelijkenis van het zaad wel. Horen en horen is twee. Gemeente, de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Hoef ik u niet te vertellen. De jongste kinderen kennen dat woord van God. Maar we moeten wel meer de ernsten van gaan verstaan in deze tijd. Laatst hebben we dat ook besproken op de mannenvereniging. Ja, je krijgt bijna het idee dat iedereen zalig wordt. Maar de Heer Jezus heeft dat nergens gezegd. Hij gaat zijn ziel geven tot een losprijs van velen. En in beginsel wil hij allen zalig maken. De zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Ja, dat is waar. Maar het gaat er wel om, wat doen we? Met die genade, wat doen we met het woord? Zijn we te vergelijken met die dwaze bouwer, dan hoor je het, maar je doet er verder niks mee. Dus je filtert, je zet je eigen filters aan. Dit wil ik horen, dat andere niet. Maar ja, dan komt de welvaart, want we beginnen nog ineens bij de stormen. Dat is geen aanvulling op de gelijkenis van Jezus, want dat mag ik niet. Maar wel even om u aan denken te zetten. De storm hoeven nog ineens tekeer te gaan. Of we moeten spreken met een collega uit Roemenië die zei, blijf jij maar een mooi Genemuiden zitten. Ik ga terug naar Roemenië, want de verleiding bij jou in de gemeente is veel groter dan bij mij. Welvaart. Horen. Welvaart kan je wegzuigen. Dat het niet tot een doen komt. En wat dan als de tegenspoeden komen? Dan gaat het helemaal, dat huis, omver. Door de welvaart kan het huis worden leeggezogen. Het huis, de godsvrucht weggenomen. De vrezen des Heren worden weggenomen. Maar door tegenspoed komt het huis zelf ook te vallen. En de bewoners ervan, ja, u weet zelf wat ermee gebeurt. Heel anders wanneer we de woorden van de Heer Jezus horen en doen. Jongens en meisjes, dan zijn we als de bewoners van het huis op de rots. Hè? Petra noemen we het huis maar even. Dat verduurt alles te stormen, hoe zwaar die ook tekeer gaan. Het blijft in de meest moeilijke momenten staan. Weet je waarom? Hoe komt dat, dat het huis dan blijft staan? Nou, wanneer we werkelijk luisteren naar de Heer en hij komt over in dat woord en hij slaat de pennen van ons leven in zijn fundament, dan zijn we zo gebaseerd en dan staan we zo vast. Want heb je een huis op de rots gezien? Ja, dat wankelt niet. En zo ook in deze woelige tijd waarin vele mensen wankelen, zegt de Heer, kom tot mij. Ik ben je rots. Ik ben je redder. Ik ben je koning. Sta op. Wees niet bevreesd. Ik ben met u. Prachtig. Sta op. Wees niet bevreesd. Dit tot ons gesproken in de tijd waarin vele jonge mensen ook zeggen van, wat heb ik nou eigenlijk? Wat een leegte. En de straten van bepaalde steden lopen vol en blijkbaar tot in Bruchem ook, bemerk ik. Maar nogmaals, we gaan niet op ze afgeven, veel meer bidden. Hoor eens, het is ook voor ons, sta op, wees niet bevreesd. Luister naar hem. Neem zijn woord in acht, investeer daarin. Investeer in het woord van God, gemeente. Want het zal toch niet waar zijn dat Jezus straks tegen ons moet zeggen en ook tegen mij, ga weg van mij, want ik ken u niet. Gemeente, die ernst moeten we ook eerlijk tegen elkaar zeggen. De scheiding loopt niet tussen kerk en mensen zonder God. De scheiding loopt tussen het kerkvolk. Ik ken u niet. Er sloegen geen vonken over. Vonken van bekering en geloof, die bleven weg. Laten we dan investeren in het luisteren naar de Heer voordat er moeilijke tijden komen. Wanneer we de wegen gaan waarvan we zeggen, Heer, ik begrijp u niet. Wanneer hij verder weg lijkt dan ooit. Wanneer er spanningen optreden in huwelijk en gezin. Wanneer er spanningen zijn op school en op werk. Luister naar hem, ook als de beproeving er is, als de Satan ons weer aanvalt met vele verleidingen. En wie kan ze weer staan? Ik niet, u ook niet. Maar luister naar hem. En juist in het luisteren naar hem wil God de Vader ons Jezus heerlijkheid laten zien. Jonge mensen, je vertrouwt niet op zomaar iemand. Dit is Jezus vol van heerlijkheid en majesteitelijke glans. Hij is de profeet. Hij is de mond van God. Op hem kun je aan. Te midden van alle fake news is hij de weg, de waarheid en het leven. Maar hij is ook de priester tot in eeuwigheid. Offeraar en offer tegelijk. Zijn offer staat garant voor een volkomen zaligheid. Jezus alleen. En ze zagen niet anders dan Jezus alleen. Hij is de koning. Gemeente, u merkt wel. Ik noem nu de drie ambten van Christus. Profeet, te midden van een wereld vol van social media, vol van berichten. toch maar luister naar hem. Zoveel offeranden, zoveel offers. Luister naar de priester die zichzelf gaf als een offer dat garant staat voor de eeuwige heerlijkheid en volkomen zaligheid. Luister naar hem. Je hoort berichten vanuit Amerika, vandaag ook weer, of gisteren, wanneer was dat? Wat Trump er allemaal uitkraamt. Maar ook wat er in Rusland allemaal gezegd wordt. Jezus is koning. Ik vind het niet zo'n leuke tijd voor jullie, jongelui. Eigenlijk denk ik wel eens, wat hebben wij het mooi gehad. En dan word ik niet zo'n oude baas die even gaat memoreren over vroeger. Maar als ik nu vergelijk, dan denk ik, wat een stormen, wat een onrust, wat een onvrede. Waarom moet je optrekken? We hebben ook 16 kleinkinderen. En dan zie ik dat voor me, van de jongste een paar dagen oud. Wat gaat ze meemaken? Jezus is koning. Ondanks alle machten die tekeer gaan, is en blijft hij koning tot een eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En deze Christus komt nu dichterbij. Sta op. Dat zegt hij. Sta op. Dat zegt hij ook later. In de hof van Gethsemane. Laten we van hier gaan. Degene die mij verraadt is nabij. Maar nu eerst op die berg. Sta op. Op die berg. Sta op. Wees niet bevreesd. We kunnen hier niet blijven. Dat kan niet. Zou u het overigens willen? Dan zou de tijd van een preek niet bepalend zijn, denk ik. Maar goed, we zijn gewoon ook mensen natuurlijk, hè? Sta op, wees niet bevreesd. Groots gemeente, wanneer alles om ons heen valt in de dienst en wanneer Jezus overblijft, dan gaat ook een kerkdienst daartoe behoren. In het moment van je doop, volwassen doop of je belijdenis doen. Sta op, wees niet bevreesd. We krijgen ook nu geen toestemming om 3 tenten te maken. We moeten de berg weer af. We gaan de samenleving weer in. Met alle vreugde, maar ook met alle veelheid van moeite en zorgen. De discipelen moeten ook de berg weer af. Wat gaan ze meemaken? Tot slot. De bittere werkelijkheid. Wat dan? Nou, er wordt een aanklacht tegen hen gediend. En ingediend. Zij konden een maanzieke jongen, dat kunt u in het vervolg lezen, niet genezen. Waarom konden zij het niet? Jezus draait er niet omheen. Vanwege hun ongeloof. Want voorwaar, ik zeg u, als u een geloof had, als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En er zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Waarom konden zij niet genezen? Omdat hun ogen niet langer op Jezus alleen waren gericht. Ze hadden niet goed geluisterd. Hun ogen waren weer afgeweken. Hun oren weer dicht. Wat is het nodig, gemeente, om te horen en te luisteren? Hoor en uw ziel zal leven. Hoor en uw ziel zal leven. Ga zo van hier. Vervolg thuis uw levensweg. Gemeente, en zie niet anders dan Jezus alleen. Als de levensweg zwaar is, wanneer er veel op ons afkomt dan verleiding en verlokking, zie niet anders dan Jezus alleen. Dan zeg je, ga weg, Satan. Ik wil Jezus alleen zien. Misschien worden we ouder of zijn we jong, dan zijn we ook ongeneeslijk ziek. En komt het stervensuur dichterbij. Hoe moet dat gaan? Sterven en niet kunnen sterven. Het kan alleen maar als de geschiedenis van vanavond ook vlees en bloed krijgt in uw en mijn leven. Dat we niemand anders zien dan Jezus alleen. Ik zie nog een familielid in het verleden. Die twee waren echt aan elkaar gehecht, die oom en die tante. En ik hoor die tante nog zeggen, Wim, ga jij daar maar staan. Alleen Jezus bleef over. Alleen Jezus. Gemeente, daar is het waarop het aankomt. Jezus alleen. Prachtig, die voorzang. Vaak, het maakt het vaak mee. Over de voorzang hebben we vaak niks te zeggen. Maar het is dan gekozen. En dan denk ik, we hebben zelf aangevoeld wat ik ga preken. want ik zal dan gedurig bij u zijn, is eigenlijk de preek van vanavond. Gemeente, dan, eenmaal gaan wij hetzelfde meemaken als wat Christus meegemaakt heeft. Althans, als u een kind van God bent. Anders niet, dan worden we afgewezen. En de helse smarten, de pijnen. Maar als we in Christus zijn, ja, dan horen we de bezuinen. Als we dan levend zijn nog. Eens als de bezuinen klinken, dan komt de grote transformatie. Dan zullen hun oogwenk veranderd worden. De doden die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij, de levenden, de kinderen van God, die overgebleven zijn, zullen opgenomen worden in heerlijkheid. Voor eeuwig bij God. Wat een vooruitzicht. Blij vooruitzicht. Dat u, jou en mij streelt. Amen. De melodie was wat moeilijk, denk ik, maar de inhoud des te rijker, toch? Zullen we samen danken. Heere God, trouwe Vader, dank u dat we meegenomen zijn de berg op. We zijn verwonderd, we zijn stilgezet. We liggen op onze knieën ten diepste. Uw lieve Zoon, een hemelse glans verspreid. We hebben de discipelen hun reactie besproken. We gaan maar niet op hun neerzien, ze waren bevoorrecht. Wat hadden wij gedaan? Bevangen door de slaap, niet eenmaal, maar andermaal. Op die grootste momenten, maar gelukkig, ze ontwaakten in eerste instantie. Om bemoedigd te worden, vertroost te worden. Ze wilden daar wel blijven, maar dat kon niet. Ze moesten weer terug het dal in. Ze werden beperkt, weer bepaald bij de bittere werkelijkheid. Kregen gelijk de rekening gepresenteerd van het niet goed luisteren. Het niet gaan in de kracht van u. Heren, we trekken de lijnen door naar onszelf. Wie zijn wij? Ook slapend in de hof van Gethsemane. Behoed ons ervoor dat we zo de lijdenstijd doorbrengen, slapend. Niet bewust deze tijd meemakend. Maar Heren, doe ons recht uw lijden te betrachten. En geef te verstaan welke weg u gegaan bent. Laat uw woord mogen horen. Niet van even Bijbel lezen en dan gauw amen. Want we moeten weer aan de studie, we moeten weer aan het werk, we moeten weer naar buiten, we moeten weer spelen. Nee, luisteren, horen, horen is twee. We hebben dat gezien. En dan uit uw eigen mond gehoord. De bouwer van op het zand en de bouwer op de rots. En ook dat u zegt, ga weg, ik heb u niet gekend. Heren, via de media horen we, wie luistert weet veel. Maar wij mogen vanavond zeggen, wie luistert krijgt het leven. Het leven tot in eeuwigheid. Mozes en Elia, ze leven voor uw aangezicht. Wat een troost voor allen die we moesten afstaan en nu bij u mogen zijn. Ze juichen voor uw troon. Dank u, Heren. Geef ons ook dat vooruitzicht. Jezus alleen, dat overblijft van de preek. Jezus alleen, overblijft voor het verder van ons leven. Jezus alleen, als u ons oproept om te sterven, dan kunnen we alleen maar sterven met u en door u. Dan is er leven. Want als het leven Christus is, sterven winst, eeuwige winst. Maar ook die grote transformatie. Ja, die gaan we meemaken als kinderen van u. En hopelijk mag dat zo zijn, Heren, dat we niet aan de verkeerde kant staan. Maar het aan de goede kant. Omgezet, getransformeerd. Als de bezuinen klinken. Om dan opgenomen te worden in heerlijkheid. Voor eeuwig bij u. Zegent u de gemeente van Bruchem, Kerkwijk, kerkelijk. Hervormde gemeente. Maar ook alle anderen die hier wonen. We hoorden van dat er toch ook andere dingen gevierd worden vandaag. En gisteren. De komende dagen geef dat toch op een of andere manier vonken mogen overspringen. Niet van de alcohol, maar van het levende water. Niet van het gedruis en het geruis, maar meer van uw woord. Heren, laten vonken, maar beslag leggen op ons eigen leven, zodat we het licht mogen uitstralen. Denk aan uw volk Israël, u hebt nog rijke beloften liggen. Heren, wat zijn de dagen die komen gaan, wat gaat er gebeuren? 1,7 miljoen mensen in die stad die nu toch ook aangevallen lijkt te worden om daar ook de Hamas uit te roeien. We mogen alleen maar bidden, ook met en voor Israël, dat zij zien Jezus alleen. Laat dat ons gebed maar zijn, want ieder heeft zo zijn mening en ieder heeft zo zijn oordeel. Maar Jezus alleen. Mogen we bidden voor de broeders en zusters in Israël, voor de Messias belijdende Joden. Mogen we bidden voor de broeders en zusters onder de Palestijnen, maar ook voor hen die nog alle aanroepen. Laten we dat bidden ook voor de grote vijanden van u. Dat ze u mogen zien, de God van Israël, Jezus alleen, door de geest die ogen opent. Heere, bewaar ons zo op de weg naar huis. Breng ons daar waar we verwacht worden. Geef ons een goede nachtrust, nieuwe krachten. Voor de dag van morgen weer op school, bij het werk en wat niet al. Geleid ons allen, ook ons vorstenhuis. Alle gesprekken die nog plaatsvinden om te komen tot de formatie van de regering. Heren, waar loopt het allemaal op uit? Waar we ook naartoe kijken, het geeft ons zorg. En het kan wel eens te veel worden, ook als je meeleeft met alles. Jezus alleen, laten we dat maar vasthouden. Dan kunnen we verder, ziende op u. Genadige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, u zij alle dank en eer. Amen. Tot slot, gemeente, bekende psalmversen. Psalm 89, vers 7 en 8. Vat het. De preek eigenlijk ook van vanavond samen. Psalm 89, vers 7 en 8. Verheft u allen uw harten tot God en ontvang zijn rijke zegen. Ga ermee heen in vrede, ziende op Jezus alleen. De genade van de Heer Jezus Christus, de leidende borg, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.